Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We duiken in de wereld van de criminaliteit en de straf. Want terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken en beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met 5 kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf dus. Met vandaag Johan Bak bij me. Sinds 2018 is hij directeur van Reclassering Nederland, een stichting die gedetineerden terugbegeleidt de maatschappij in, verantwoordelijk voor de uitvoer van werk. Werkstraffen bijvoorbeeld. In totaal gaat het om zo'n 80.000 cliënten, zoals dat in jullie jargon heet, toch, Johan Bak?
Klopt, ja.
Cliënten.
Ja, ik noem ze meestal veroordeelden of verdachten. Dat is nog een beetje uit mijn oude
officier van
job als justitie. Maar wij noemen ze intern vaak cliënten.
Cliënten. Nou goed, we gaan een aantal stellingen. Daar beginnen we dit programma mee. Mag je met ja of nee op antwoorden? De eerste, een taakstraf leidt tot minder gevaar voor de samenleving dan een gevangenisstraf.
Eens.
Zwaarder straffen leidt tot een veiligere maatschappij.
Oneens.
Het is een misverstand dat de reclassering voor een softe manier van straffen pleit.
Eens.
Kijk, 2 keer ja, 1 keer nee. Ze komen allemaal terug. Daar kunnen we overal op terugkomen. We gaan eerst even in de achtergrond duiken. Want je was officier van justitie in Utrecht voordat je bij de reclassering begon. In 2018 was dat dat je hier begon. Betrokken geweest bij grote zaken, zoals de moord op Els Borst bijvoorbeeld. Wat dreef je eigenlijk om over te stappen naar de reclassering?
Ja, dat is dat had met meerdere factoren te maken. Het eerste was eigenlijk dat de reclassering is ongelooflijk belangrijk. Want als officier van justitie had ik het heel goed naar mijn zin. Maar je bent maar bij een heel klein deeltje van de strafzaak betrokken. Je bent betrokken bij de vervolging, dus op de zitting en het aansturen van de politie. En het mooie van de reclassering is, die komen kort na de arrestatie al binnen om een gesprek te hebben met mensen die aangehouden zijn. En blijven soms levenslang betrokken bij een veroordeelde. Dus die hebben een enorme scope eigenlijk. En dat vond ik super interessant.
Dus waar het boek als officier van justitie eigenlijk dicht ging op het moment dat de straf was uitgedeeld, begint het hier pas.
Klopt. Ja, dat is heel mooi van de reclassering. Dat eigenlijk als alle aandacht van de camera's weg is, de zitting is voorbij, vroeger hing ik mijn toga aan de kapstok en dan was het klaar. Ja, en dan begint het. Want dan gaan mensen de samenleving in. Mensen gaan hun gevangenisstraf ondergaan. Maar slachtoffers worden ook geconfronteerd met de daders weer. Ja, dat is een hele belangrijke fase. En daar wilde ik graag aan bijdragen. En het mooie is, die reclassering is ook heel erg oud. We zijn al bijna 200 jaar oud. Het is een particuliere organisatie. Dat is heel in de wereld gezien heel uniek. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, dat is een mooie organisatie om voor te werken. Dus gesolliciteerd en uiteindelijk aangenomen.
En aangenomen. En toen dacht je, ik ga eerst eens meelopen in de praktijk toen je aangenomen was. Toen ging je op allerlei plekken binnen reclassering kijken wat er nou precies gebeurt. Wat is je het meest van bijgebleven?
Ja, eigenlijk onze collega's. Wat wij doen als reclassering is best wel onzichtbaar werk. Je hebt natuurlijk agenten met uniformen. Je hebt gevangenissen in Nederland die heel erg opvallen. Maar onze werkers lopen in hun spijkerbroek en sportschoenen, lopen ze op straat, spreken met onze cliënten, leggen huisbezoeken af, zorgen ervoor dat er enkelbanden netjes worden gecontroleerd. Dus het is onzichtbaar werk. Maar achter de schermen doen onze collega's echt heel mooi werk. En ik vind dat ze, iedereen die bij ons langskomt, externe, die zegt na een tijdje meegelopen te hebben, wat is er een ongelooflijke passie voor het vak, wat zijn mensen bevlogen.
Ja. En je ging ook werkstraffen uitvoeren bijvoorbeeld.
Ja, dat was
zag ik.
Zelfs de eerste werkdag. Dat was op 1 juni 2018. Mm-hmm. Dat was een vrijdag. En iedereen dacht, die baas die begint wel op maandag waarschijnlijk, want die neemt die vrijdag wel vrij. Yeah. Dus niemand verwachtte dat ik kwam. En toen ben ik op een locatie in Nederland
ben ik gaan schoffelen.
En op die dag heb ik een werkstraf ondergaan als boef, zeg maar. Yeah. Ja, ik had als officier van justitie, ik denk wel duizenden keren, een werkstraf gevraagd. Of zelfs opgelegd ook. Eigenlijk had ik nog nooit
een straf gehad.
Ja, dat is ook logisch.
Ja, van burger natuurlijk.
Ja, dat hoort er een beetje bij. En toen dacht ik, ik wil graag dat ondergaan. Dus toen ben ik een dag met een aantal veroordeelden opgetrokken.
Wat leerde je ervan?
Dat heel veel mensen het zien als gedwongen. Nou, dat is ook logisch. Het is straf. Dat er een ongelooflijke variëteit is aan klanten. Letterlijk was er een directeur die, had zijn stropdas niet meer om. Maar voor de rest zag hij er nog uit alsof hij op kantoor was. En hij zat naast een zwerver. die later binnenkwam, die geslapen had op een bankje in het park. Er zaten jongeren, er zaten ouderen, er zaten hele zielige mensen tussen. En er zaten ook irritante mensen. Dus eigenlijk zie je de hele samenleving zie je voorbij komen daar.
Maar dat wist je al uit je tijd als officier van justitie. Want dan had je die straf aan die mensen opgelegd. Ja, wat leerde je van die werkstraf, van het schoffelen?
Nou ja, dat mensen dus met die verschillende achtergronden allemaal daar aan de slag gaan. En dat het best een kunst is om die mensen dan vervolgens ook op een goede manier iets terug te laten doen voor de samenleving. En dat is ook wel mooi om te zeggen. Want die mensen worden niet willekeurig zomaar ergens geplaatst. Wij kijken altijd, wat is een goede plek voor iemand? De meeste werkstraffen doen wij ergens in de samenleving. En dat is ook het mooie om te zien. Je bent echt iets aan het mooier maken in de samenleving, waar normaal geen tijd of aandacht voor is, maar wat de werkgestrafte dan opknapt.
Ja, en dat heet dan werkmeesters die dat doen. Die begeleiden zo'n groep. Dus dat gaat dan van een directeur tot een zwerver, van irritante gasten tot aardige mensen. Ja. En die moeten dat dus allemaal begeleiden. Dat is dus de kunst van de reclassering?
Ja, dat is de kunst. Want je maakt inderdaad iedereen mee, van bekende Nederlanders tot zwervers.
Zouden we het niet over hebben, Johan?
Nee. En wat het lastige is, is die mensen op een goede manier eens aan het werk zetten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heb ik daar dus grote bewondering voor gekregen. Het is goed om iets terug te doen voor de samenleving. Het heeft vaak een beetje het imago van, nou ja, ze schoffelen lekker. Maar ga er maar aan staan om met zo'n groep, zo'n diverse groep aan de slag te gaan. En het mooie is dat er ontstaat natuurlijk ook iets. Want als je zo lang met een clubje optrekt, ziet zo'n werkmeester natuurlijk meer dan alleen maar of het er goed gewerkt wordt. Maar er wordt vaak ook gepraat over de problemen die er zijn. Dus de reclassering kan ook daar iets in helpen. Ja. In de schulden of om mensen door te geleiden naar een organisatie.
Ja, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over die taakstraf. Maar eerst even het thema van deze week is misdaad en straf. Wat is voor jou, oud-officier van justitie, nu directeur reclassering Nederland, het belangrijkste doel van straffen?
Er wordt natuurlijk vaak gezegd vergelding. En ik denk dat ook, dat is veel misverstand over, want vaak wordt vergelding verward met wraak. Dus er is iets heel ergs gebeurd en dan moet er wraak genomen worden. Maar vergelding is eigenlijk heel passend. In die zin ben ik ook wel tevreden over die term, want dat is met gelijke munt iets terugbetalen. Dus daar zit iets in van, ja, je hebt iets gedaan. Ik noem maar wat. Je hebt een, laat ik maar iets kleins noemen. Je hebt iets vernield van iemand anders. Je hebt een auto vernield. En dan moet dat weer ongedaan gemaakt worden. Mm-hmm. En dat kan rechtstreeks. Dat doen we niet zo heel veel in Nederland. Maar kan ook indirect door bijvoorbeeld een geldboete of een werkstraf op te
moeten
leggen.
Moeten doen.
Ja, dat is het belangrijkste doel. En een heel belangrijk tweede doel is, we willen natuurlijk wel dat een straf ook helpt om te voorkomen dat mensen weer opnieuw in herhaling vallen. Dus dat vind ik bijna in één adem naast vergelding. Hè, waar ook
de kans op recidive heet het dan. Die moet voorkomen worden.
Klopt, ja. Dus recidive wil zeggen, mensen vallen in herhaling. En dat proberen we te voorkomen. Dat klinkt nog een beetje abstract. Mm-hmm. Maar het betekent gewoon letterlijk dat ons werk is, dat is het werk van de reclassering, wij houden ons intensief bezig met veroordeelden, omdat we willen voorkomen dat ze weer nieuwe slachtoffers gaan maken.
En dus we hebben aan de ene kant vergelding, de andere kant kans op recidive. Zijn dan altijd dezelfde straffen passend? Of zit daar verschil tussen die twee?
Ja, je bedoelt met welke straffen er passend zijn?
Ja, dus als je hebt aan de ene kant de vergelding, is een component van straf. De andere kant de kans op recidive.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat de ene straf beter werkt om recidive te voorkomen, de andere beter werkt voor die vergelding. Klopt. De maatschappij zal zeggen, als iemand iets vreselijks heeft gedaan, zet ze een leven lang vast.
Ja. Nou, dat klopt. Het is wel goed om te onderscheiden, want straf is dus niet alleen maar proberen weer herhaling te voorkomen. Want straf heeft ook, dat is een van de dingen waardoor ik zo nog steeds na 25 jaar zo gepassioneerd ben voor het strafrecht. Straf heeft ook een hoge symboliek. He, dus er is iets ergs gebeurd en dan is er ook een systeem, een strafrechtelijk systeem, wat zorgt dat de emoties gekanaliseerd worden, dat er een reactie plaatsvindt. Dus dat is heel belangrijk. Dus dat heeft al een waarde in zich, aan zich. Daarnaast probeer je natuurlijk wel te voorkomen dat mensen in herhaling vallen. En dan zit er een behoorlijk verschil of je iemand opsluit. Wat soms onvermijdelijk is, en ik, als oud-officier heb ik het talloze keren gevraagd, zelfs tot met levenslang. Dus dat is soms onvermijdelijk. Maar gevangenisstraffen zijn evident, dragen meer bij een recidive, gek genoeg, dan werkstraffen.
Ja. Zit er eigenlijk verschil tussen de cultuur bij het OM en bij de reclassering? Beeld is toch dat reclassering een stuk softer is dan het Openbaar Ministerie?
Ja, dat is wel het beeld. Er zit groot verschil tussen. Het Openbaar Ministerie is een juristenorganisatie. Ik ben zelf ook jurist, maar juristen hebben de neiging om te letten op bewijs en op papier en op details. Terwijl bij de recrutering werken mensen die sociaal opgeleid zijn. Dus dat is echt een organisatie. Ik vind het woord niet zo mooi, maar het is een mensenorganisatie. Dat moet ook, je moet van mensen houden. Mm-hmm. Anders kan je dat werk nooit doen. Maar het beeld van bij het OM zijn ze hard en bij de recrutering zijn ze soft klopt niet, vind ik. Want de recruteringswerkers staan juist in de frontlinie. Ik ben hier een tijdje geleden mee geweest met iemand in Amsterdam. Dan ga je letterlijk naar een huis toe waar iemand een enkelband om heeft. En daar staan onze mensen in de rauwe werkelijkheid elke dag weer opnieuw. Dus het is geen soft organisatie, maar het zijn wel mensen die...
Meer oog hebben voor de mens dan echt, voor de straf misschien.
Ja, zeker. In ieder geval de mens achter de dader zien, zeg maar. En dat is ook heel belangrijk, want als je
dus
dat niet
als
kan...
ik dan terugga naar die twee aspecten van straf, recidive versus vergelding, dan van buitenaf gekeken denk ik dan bij het OM, waar je als officier van justitie natuurlijk voor werkte, gaat het meer om die vergelding. Bij reclassering kijken jullie wellicht meer naar de kans op herhaling, de kans op recidive.
Ja, dat is voor ons belangrijker. Je wil, dat is ook letterlijk het woord reclasseren, reclasseren, mensen weer op het juiste spoor proberen te brengen. Ja, dan moet je naar meer kijken dan alleen maar naar die straf. Dan kijk je ook naar die mens, dan kijk je naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden, maar kijk je ook heel nadrukkelijk naar hoe kunnen we voorkomen dat er nieuwe slachtoffers komen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van misdaad en straf. Met vandaag de gast Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. Het kwam al een paar keer bij die taakstraffen, laten we daar eens op inzoomen. Jaarlijks legt de rechter in Nederland er zo'n 35.000 op taakstraffen. Dat is dan maximaal 240 uur arbeid voor de maatschappij verrichten. Schoffelen in de volksmond. Een van de stellingen in het begin was: een taakstraf leidt tot minder gevaar voor de samenleving dan een gevangenisstraf. Daar zei volmondig ja op.
Klopt.
Leg dat eens uit.
Ja, er is onderzoek gedaan, dat is wel wat langer geleden. Dus dat proberen wij ook in de toekomst weer te herhalen. Maar er is een tijdje geleden onderzoek gedaan dat als iemand een werkstraf krijgt, in vergelijking met iemand die een korte celstraf krijgt, wat is dan de recidive na een tijdje? En als je een werkstraf krijgt, bleek uit dat onderzoek, is dat 46% minder dan als je een korte celstraf krijgt.
En dat is eigenlijk de verklaring, dus bijna de helft minder.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook vrij logisch eigenlijk wel. Want als je iemand vastzet, dan ga je uit de samenleving. Mensen raken soms hun werk kwijt. Mensen raken soms hun woning kwijt. Mensen raken soms hun sociale netwerk kwijt. Allemaal factoren die heel belangrijk zijn om te voorkomen dat iemand in herhaling valt. Uh-huh. Terwijl als je een werkstraf krijgt, kun je gewoon 's avonds thuis slapen. Terwijl je toch een straf ten uitvoer legt. Je kan hopelijk ook je baan houden als je het goed regelt met je werkgever. Omdat die uren kun je ook verdelen, kun je ook in de weekenden doen. Dus je voorkomt eigenlijk dat mensen een aantal dingen kwijtraken. Die heel belangrijk zijn, wij noemen dat beschermende factoren. Uh-huh. Namelijk goede relatie met vrienden, werk, een dak boven je hoofd. Ja, en als je dat behoudt, ja, dan dien je de samenleving niet alleen door die uren, maar ook door te voorkomen dat mensen uiteindelijk weer in herhaling vallen. Ja,
en tegelijkertijd begrijp ik dat een taakstraf ook goedkoper is. 100 euro per dag, gevangenis 250 euro per dag, klopt dat?
Ja, het is ongeveer de helft, dus het is de helft goedkoper. En ongeveer 2 keer zo effectief. Dus het is gelukkig een straf die populair is in Nederland. Hè. We hebben, nou, je noemde al, het is een keer of 30.000 per jaar wordt het opgelegd. Mm-hmm. Ik denk overigens dat er nog een enorme potentie is. Want we hebben in Nederland nog steeds heel veel korte gevangenisstraffen. 50% van alle Nederlanders die een gevangenisstraf krijgt zit korter dan een maand. En 75% zit korter dan 3 maanden. Wij denken altijd aan de takkies, ja, en aan de holleders. Nou, dat zijn uitzonderlijke zaken met een uitzonderlijke lange duur van een straf. Maar het gros van de Nederlanders die de gevangenis gaat heel kort de gevangenis in. En juist die zijn heel goed te vervangen door enkelbanden of werkstraf.
Maar dus dan zou je zeggen, vervang dat. Doe niet die gevangenisstraf en doe meer taakstraffen.
Ja.
Waarom gebeurt het niet?
Nou ja, het gebeurt wel natuurlijk omdat we... Het is, de taakstraf is nog relatief jong. Ja? Is begonnen in 1971. Nou, dat is al wat langer geleden, maar als een soort experiment. Is in de jaren 80 in de wet gekomen. Is pas in 2001 een hoofdstraf geworden in Nederland. Dus het is een relatief jonge straf. En inmiddels leggen we hem al als tweede straf op na de geldboete.
Ja. Worden er in Nederland te veel korte celstraffen uitgedeeld?
Dat vind ik wel, ja. Als je kijkt naar hoeveel werkstraffen er nog mogelijk zijn. Kijk, die korte celstraf vooral, die 50% korter dan een maand. Ja, daar zijn gewoon hele goede alternatieven voor. Als je die mensen laat werken, je begeleidt ze. Desnoods doe je ze nog een enkelband om, als je ze niet vertrouwt. En een enkelband Ik kan straks misschien ook wel iets meer over vertellen. Hoe werkt dat nou precies? Ja, dat zijn hele goede alternatieven voor die korte celstraffen. Dus er is in mijn visie een soort verslaving aan die gevangenisstraf, waar we echt vanaf moeten.
Verslaving aan tralies?
Ja, want dat is natuurlijk, dat oogt heel goed. En het is bij sommige gevallen, nogmaals, ik zeg niet dat alle gevallen een werkstraf moeten krijgen. Maar we moeten volgens mij echt veel fundamenteler nadenken. Hoe kunnen wij sancties ontwikkelen? En dat is onder andere die werkstraf die in de samenleving plaatsvinden. Die iets terugdoen voor die samenleving. Waar wij als burgers ook baat bij hebben. En die ook nog eens een keer zorgen voor minder herhaling.
Want wij hebben er geen baat bij als burgers als mensen korter dan een maand de cel in gaan?
Nou, soms is het onvermijdelijk. Kijk, ik heb ook zaken meegemaakt, ook in het verleden als officier van justitie. En ik zie ze nu ook voorbij komen. Dat zijn mensen die, die komen elke maand langs. En dan is op een gegeven moment niks meer mee te bereiken. Mm-hmm. Maar bij heel veel andere zaken zou ik zeggen, laten we goed ons best doen. En dan kijk ik ook naar onszelf als rechtsheer. Want wij adviseren rechters over welke straf passend is. Maar laten we goed ons best doen om alternatieven te ontwikkelen. Dat is goedkoper en effectiever.
Ja, heeft het ook met het sentiment in de maatschappij te maken? Een celstraf, die verslaving aan tralies, een celstraf voelt nou eenmaal strenger.
Ja, het voelt strenger. De vraag is of dat zo is. Ik zeg altijd ja, in de gevangenis zit je op je kont. En als je een werkstraf hebt, dan moet je om 19:30 uit je bed. En dan moet je hier melden vlakbij op de Lutmerstraat. En dan moet je gaan aan het werk.
Ja.
Dus het is de vraag of het echt softer is.
Maar dat beeld is natuurlijk wel. Hè? Lekker in de zon een beetje schoffelen.
Ja. Dat beeld is er. Dat klopt ook soms. Want wij hebben het grootste deel van onze werkstraffen vindt ook plaats in de buitenruimte, in bossen. Mm-hmm. In parken. Vorige week was ik in Orvotten. Dat is een heel klein dorpje in Drenthe. Ja, dat hele, dat is een museumdorp. Een prachtig dorpje. Wordt helemaal onderhouden door werkgestraften. Ja, dat is mooi om te zien. En dat lijkt heel aantrekkelijk. Maar ja, goed, je moet wel. Ik zeg altijd, ja, je moet gratis werken. En als je 240 uur gratis moet werken, ja, dan doet dat ook iets. Ik sprak een ZZP'er die zegt, ja, die had 240 uur. Ja, die moet wel fulltime, 6 weken lang, heeft hij geen enkele inkomsten, omdat hij daar aan de slag gaat.
Mm-hmm. Ja. Luisteren naar dit verhaal zou je dus zeggen, meer taakstraffen. Daar meer op richten, want het is goedkoper, het is zichtbaar, het zorgt voor minder recidieven. Maar de realiteit is ook dat jullie als reclassering al tijden op zoek zijn naar extra projecten om de opgelopen achterstand in taakstraffen weg te werken. Jullie hebben eigenlijk te weinig werk, simpel gezegd.
Ja, dat is nu tijdelijk, is dat zo. Ongeveer 70% van alle werkstraffen doen we niet op onze eigen locaties, maar in een bejaardenhuis, sportclub, kringloopwinkel. Dus dat is nu, doordat we een tijdje door corona zijn we dicht geweest, zoeken we inderdaad extra plekken. Maar normaal kost dat ons niet heel veel moeite. We hebben,
voor corona was het geen probleem die taakstraf weg te zetten.
Zijn er heel veel organisaties die graag taakgestraft aan het werk zetten. Dus dat is eigenlijk normaal niet het probleem. Maar doordat we een paar maanden dicht moesten door corona, hebben we nu inderdaad een tijdelijke achterstand. Dus we zijn nu met man en macht bezig om bij Staatsbosbeheer en bij andere grote, maar ook allerlei kleine organisaties, om nieuwe plekken te vinden.
Ja. Nog even over het verschil tussen taakstraf en celstraf. Want één argument dat je dan hoort is, de gevangenis is een soort receptie voor criminelen. Als je ergens wil leren hoe je crimineel moet worden, moet je maand in de cel gaan zitten, dan leer je heel veel. Maar toen dacht ik, ja, als taakstraf, als ik dat zie, dan zijn ze ook in groepjes aan het werken. Die kunnen toch ook lekker overleggen hoe je het de volgende keer moet aanpakken?
Ja, ze komen daar natuurlijk ook anderen tegen. Maar de sfeer is natuurlijk wel anders. Hè. Ze zijn aan het werk. Dus het is niet een theekransje en af en toe moet je nog schoffelen. Nee, je bent aan het schoffelen en af en toe mag je ook een woord wisselen.
Ja.
Dus het is wel een iets andere verhouding. Maar klopt, ook daar zie je wel groepen. Maar er is ook een intensieve begeleiding op. Hè. Dus wij sturen niet zomaar in het park hier een club werkgestraften. Er zijn daar werkmeesters bij die controleren, toezicht houden. Mm-hmm. Als mensen de kantjes ervan aflopen, worden ze gewaarschuwd. Als ze dat voortdurend doen, krijgen ze een rode kaart. En als ze dat nog een keer doen, gaan ze de cel gewoon weer in. Dus het is ook een behoorlijk intensieve begeleiding.
Ja. Ja, we hadden het over dat tekort aan projecten dus dat er nu is. Dat wat te maken heeft met corona. Daar heeft de kettingvraag, die wij kennen in dit programma, ook mee te maken. Want in de vorige aflevering bij mijn collega Diana Matroos was hier VVD-prominent Uri Rosenthal. De afleveringen van vorige week zijn trouwens allemaal terug te luisteren in onze app natuurlijk. Dit is zijn kettingvraag voor jou.
Hij heeft natuurlijk veel te maken met taakstraffen. En ik vroeg mij af hoe het nou zit met taakstraffen in onze coronatijd. Want bij taakstraffen hoort dat je die mensen dan voor een aantal uren bijvoorbeeld naar een verzorgingsinstelling stuurt. Ja. Kan dat allemaal wel? Wordt hij daarin belet?
Goeie vraag. Ja, we hebben door corona wel absoluut belemmeringen. Ik noemde net al dat we een tijdje dicht waren. Ja? Omdat toen het besmettingsgevaar zo groot was dat we toen zeiden, ja, we moeten een tijdje dicht gaan. Maar daarna zijn we weer open gegaan, maar met beperkingen. He, dus de 1,5 meter taakstraf noemen wij dat. Dan kan je minder mensen kwijt dan eerst. 60% van al onze externe projecten, dus die sportclubs, die bejaardenhuizen, is afgehaakt tijdelijk. Omdat ze zeggen, ja, voorlopig even geen mensen binnen. Dus wij hebben heel hard gezocht naar alternatieven.
En wat zijn er bijvoorbeeld voor alternatieven?
Nou, vooral buiten.
Zijn er organisaties waar jullie gesprekken mee voeren bijvoorbeeld?
Ja, we zijn in gesprek met onder andere Staatsbosbeheer. Daar doen we ook al een aantal extra projecten. Daar werken we eigenlijk al heel lang mee samen, al tientallen jaren. Maar we gaan nu extra werkstraffen daar doen. Dat kan natuurlijk perfect. Je gaat een bos in, nou, daar kan je ruimte, kan je afstand houden. Ja. Over zwaar werk. Ik was een tijdje geleden in Drenthe in een bos. En daar zie je mensen inderdaad bomen zagen. En met takken slepen. Dus dat is mooi werk om te doen. Dus dat is een voorbeeld. We zijn ook in gesprek met Defensie bijvoorbeeld. Om te kijken, kunnen we niet elkaar helpen? Die hebben natuurlijk enorme terreinen. Dus we zijn ook in gesprek met kringlooporganisaties. Het leuke is van deze tijd is dat heel veel mensen hun schuur opruimen. En wat gebeurt er dan? Dan op een gegeven moment denk je, ja, deze spullen gaan naar de kringloopwinkel. Of we doen het in een container. Dus die krijgen waanzinnig veel spullen binnen op dit moment. Ja. En ik heb een tijdje geleden op een zaterdag meegeholpen. Ook weer een werkstraf ondergaan. Ja. Samen met een aantal mensen die veroordeeld waren. En daar lagen echt bergen met kleding. Mm-hmm. Nou ja, daar zijn we bijvoorbeeld weer van harte welkom. Dus er zijn ook nieuwe kansen. Maar het is nu wel lastiger dan eerst. We moeten echt met mannenmacht kijken van waar kunnen we projecten vinden. Maar in de regel, wat ik net ook zei, staan de meeste organisaties wel klaar om ons te ontvangen.
En is jullie werk op andere manieren nog geraakt door corona? Jullie adviseren bijvoorbeeld ook over straffen. Dat waren normaal volgens mij gesprekken face-to-face met cliënten, zoals jullie dat noemen. Dan komen mensen naar het kantoor en dan wordt er gepraat en dan wordt er advies uitgebracht aan de rechter. Nou, dit is een passende straf, dat kan natuurlijk ook niet meer.
Nee, dus eigenlijk is al ons werk wel geraakt. Werkstraf is inderdaad één ding. Adviseren is dat betekent dus dat we vaak op afstand nu moeten doen. Heel veel gebeurt er ook online. Met videobellen, beeldbellen. Zodat je toch een beeld kan vormen van zeg maar deze verdachte plus zijn omgeving. Mm-hmm. We hebben ook een tijdje bijvoorbeeld een digitaal huisbezoek gedaan. Dan ga je niet letterlijk iemands huis in, want dat was te gevaarlijk. Maar dan doen we dat op een digitale manier. Mensen lopen met een smartphone door een huis, laten zien waar ze wonen. We hebben ook toezicht houden op mensen. Dus tienduizenden mensen waar we toezicht op houden. De gevaarlijke of de lastige cliënten blijven we gewoon ook fysiek zien. Maar heel veel andere doen we ook inderdaad online.
Is allemaal toch ook op iets meer afstand. We praten zo verder met Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. Bijvoorbeeld over zijn speerpunten, de baaiers en de buurt. Want daarin moet reclassering ook zichtbaar zijn. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van misdaad en straf. Met vandaag de gast Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. Sinds 2018. En na jouw aantreden werden een aantal speerpunten bij reclassering benoemd. Buurt en baaiers, dat was belangrijk. En de zichtbaarheid van medewerkers. Maar die buurt en baaiers, daar wil ik het dus over hebben. Laten we eens beginnen bij die laatste, de baaiers. Reclassering moet weer de gevangenis in. Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, wij hebben heel veel mensen onder onze hoede, bij toezicht, maar ook bij de werkstraffen, die eerder al gezeten hebben, of die letterlijk uit de gevangenis komen. Het misverstand is een beetje dat wij alleen maar ons bezighouden met ex-gedetineerden, dat klopt ook niet. We hebben natuurlijk ook mensen die niet vastgezeten hebben, maar wel een werkstraf krijgen. Maar heel veel van die mensen die zitten, 70% van de mensen die gedetineerd zitten, kennen wij al, omdat we ze eerder in een adviesrapport beschreven hebben, of eerder in een werkstraf of in een toezicht gehad hebben. Dus ja, waar wil je dan zitten als reclassering? En dat was vroeger ook zo. Ja, in die gevangenis, om daar al te beginnen.
Wat te doen dan? Wat gaan jullie dan doen in die gevangenis?
Nou, allereerst denk ik dat het goed is om daar de kennis die wij hebben, 70% kennen we al, om die ook te delen met het gevangeniswezen. Want waarom zouden zij opnieuw allerlei interviews moeten afnemen? Wij hebben al heel veel kennis van deze, van 70%. Maar daarna, die relatief veel mensen zitten kort, betekent dat de tijd heel kort is. Ja, en als je dan daarna als reclassering pas aan de slag gaat, als iemand al een week of 2 weken of 3 weken weer buiten staat, dan mis je hartstikke veel. Ja, dat is de befaamde vuilniszak. Iemand komt buiten met de vuilniszak en er is niks geregeld. En wij proberen door al in die gevangenis te zitten, dat we al in een veel eerder stadium betrokken raken, goed advies kunnen uitbrengen, maar ook mensen kunnen toegeleiden naar schuldhulpverlening, dat ze een dak boven hun hoofd krijgen. Dus dat is de reden waarom we al in die gevangenissen weer zijn gaan zitten.
Nee, dat is niet die gevangenis op het moment dat iemand de gevangenis uitloopt het startpunt is, maar dat al dat traject, hoe je iemand terug moet keren in de maatschappij, dat je iemand al begeleidt terwijl hij vastzit.
Ja, adviseren, begeleiden, zo vroeg mogelijk beginnen. Tegenwoordig is het motto reïntegratie begint op dag 1 van de gevangenis. En niet pas op de laatste dag. Mm-hmm. Ja, en dat kan enorm helpen. Dus wij vullen elkaar als gevangeniswezen. Dat is natuurlijk vooral van oudsher heel erg gericht op controle, beheersing. Ervoor zorgen dat mensen niet naar buiten gaan. En wij proberen dat aan te vullen met onze kennis. Namelijk over hoe werkt risicogedrag. Hoe kunnen we mensen op het goede spoor houden. Wat is er nodig om op een goede manier weer in die samenleving te komen. Dat is ons vak. Ja, en dat vullen we elkaar, dat vult elkaar aan.
Dat was wegbezuinigd, dit. En dat moet nu dus weer terugkomen. Ja. Het is ook gedeeltelijk al weer teruggekomen. Waarom was het in eerste instantie wegbezuinigd?
Ja, er waren toen enorme bezuinigingen in in de hele samenleving. En toen is er, ik dacht door minister Donner gezegd, dat moeten de gevangenissen maar zelf doen. En de gemeentes moeten dat doen, want die hebben natuurlijk ook iets in te doen.
Wat is het gevolg van die bezuinigingen geweest?
Nou ja, ik denk dat we daardoor iemand op het goede spoor brengen vergt heel veel partijen. Dat klinkt een beetje bureaucratisch, maar je hebt een dak boven je hoofd nodig. Dan heb je de gemeente voor nodig of heb je nu een verhuurder voor nodig. Als je schulden hebt, heb je een schuldhulpverlening nodig. Dat betekent dat er heel veel partijen zijn daarbij betrokken. Het is een complex proces om iemand op het goede spoor te houden. Ja, en als je dat uit elkaar gaat halen, en dat is gebeurd toen, ja, dan gaat het gewoon minder goed. Ik denk dat we veel.
En wat betekent dat minder goed gaan? Laten we dat eens concreet maken.
Nou, ik denk dat mensen dan minder makkelijk komen aan een paspoort of aan een huis. En daardoor sneller weer in de herhaling vallen.
Ja. Zijn er cijfers van?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ben ik heel eerlijk. Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Of toen wij uit de gevangenis kwamen, dat daardoor meer mensen in de.
Maar durf je de stelling aan dat de maatschappij nu veiliger gaat worden, nu jullie weer terug naar bij zijn?
Ja, in ieder geval de condities zijn nu beter. Omdat wij al in die gevangenissen vroeg ons werk kunnen doen. Er komt ook een wet waardoor de informatieuitwisseling tussen gemeente, gevangeniswezen en recursering veel makkelijker gaat. Dus dat zijn allemaal belangrijke condities. Ja, tegelijkertijd, ik ben ook de baas van de recrutering, zie ik ook dat er heel veel van ons gevraagd wordt. En dat er eigenlijk altijd te weinig budget is om dat allemaal goed te kunnen doen. Dus het hangt niet alleen maar af van onze intenties en van een wet. Maar er moet natuurlijk ook wel gewoon ruimte zijn voor om dit werk goed te kunnen doen.
Ja. En toch denk ik dan, als ik naar de gevangenis kijk, dan zie ik van die mannen met van die sleutelbossen, van die cipiers. En aan de andere kant komen er dan nu van die begripvolle reclasseringsmedewerkers binnen, die dan mee gaan praten met, wat is er misgegaan in je jeugd dat je hier zit?
Dat is wel een stereotype.
Klopt het of niet?
Nou, kijk, onderschat ook niet wat die mensen van het gevangeniswezen doen, want die hebben namelijk 24 uur per dag te maken met deze doelgroep. Die zijn echt niet alleen maar bezig met hun sleutelbos, maar ook om een goed contact te maken. En onze mensen aan de andere kant kunnen ook heel streng zijn. Want als je na een gevangenisstraf bij ons onder toezicht komt, dat betekent dat je een hele reeks met voorwaarden moet houden. Dat je een avondklok hebt, dat je een enkel band hebt, dat je een dagbesteding hebt. Dus ook wij kunnen heel streng zijn. Maar ik denk dat in die aanvulling van wat wij doen en wat zij doen, zit echt de meerwaarde. En ik ben ook heel blij dat we dat hebben kunnen realiseren de afgelopen jaren. Tegelijkertijd zijn dat pilots. Die lopen eind van dit jaar af.
Het zijn experimenten in zekere
zin. Ja. En ik hoop ook van harte dat we echt structurele financiering hiervoor krijgen.
Ja, en dat hangt natuurlijk af van de resultaten. Die moeten nog definitief vastgesteld worden, denk ik.
Die worden in de zomer worden die op een rijtje gezet. Ja. En in het najaar beslissen we erover en kijken we samen met het ministerie van kunnen we dit structureel
maar
doorzetten.
Maar de eerste signalen zijn positief, begrijp ik.
De eerste signalen zijn positief. En wat mij betreft gaan we nooit meer uit die gevangenis.
Nee. In tegenstelling tot de criminelen, want die moeten er op een gegeven moment wel uit. En die moeten dan geruisloos terug naar de samenleving, hoorde ik jou ergens zeggen. Toen dacht ik, wat betekent dat eigenlijk?
Ja, geruisloos. Kijk, als het gaat met een hoop herrie en gedoe en mensen vallen snel weer in herhaling. Of andersom, mensen komen terug en worden door de buurt uitgespuugd. Allemaal van dat soort factoren die herrie geven. Mm-hmm. Die leiden ertoe dat mensen sneller weer in herhaling vallen. Dus geruisloos wil niet zeggen stiekem of geheim. Maar wel goed voorbereid. En vandaar dat we ook in die gevangenis al beginnen. Op een goede manier mensen weer in die samenleving mee laten doen.
Ja, maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld slachtoffers geïnformeerd moeten worden.
Ja.
Want anders is het inderdaad stiekem.
Zeker. Nee, dat is ook. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling geweest. Nou, dat zal deze week vaker voorbij komen, denk ik. Maar de slachtoffers hebben een veel belangrijke plek gekregen. En die moeten ook geïnformeerd worden. Die worden ook geïnformeerd over wanneer mensen terugkeren. En die hebben daar ook een rol in. Hè? Dus, want uiteindelijk zijn zij slachtoffer geworden. Dus zij moeten op zijn minst geïnformeerd worden. Hebben ook steeds meer zeggenschap. Ook kunnen inspreken bij de rechter wat ze willen. Dat is een goede zaak. En dat betekent dus dat je ook die terugkeer moet je goed begeleiden. Ja, en dan moet het inderdaad, wat mij betreft, zo geruisloos mogelijk. Ja. Dat mensen het liefst na die tijd goed in ons toezicht komen. De enkelband goed wordt afgesteld. Bijvoorbeeld dat een enkelband het gebied waar het slachtoffer woont mag de verdachte dan of de veroordeelde niet betreden. Nou, als je dat goed doet, dan kun je geruisloos iemand terug laten keren. Ja. En vooral effectief terugkeren betekent dat mensen weer aan het werk kunnen en daarmee op een andere manier weer aan de samenleving meedoen. Ja. Positief.
En het geruisloos houdt ook in dat mensen minder snel terugvallen in fouten.
Ja, uiteindelijk, want het is ingewikkeld werk. Het is niet zo, we hebben geen machine waar we een jukebox waar we een muntje in gooien en dan komt het allemaal goed. Het zijn mensen die zelf keuzes maken.
Dus het gaat ook niet lang niet altijd goed?
Ik ben een tijdje gelegen, ik ben een collega mee die iemand die jarenlang had gezeten vermoord. Die nu langzamerhand aan het integreren was weer in de samenleving. En eigenlijk stonden alle seinen op groen. En vervolgens word ik een week later gebeld. Ik had ook met hem gesproken, met die veroordeelde. En met die collega van mij. En een week later hoor ik dat hij toch weer een wapen heeft getrokken en om zich heen heeft geschoten. En dat is natuurlijk ook de praktijk. Je moet in dit werk ook niet snel cynisch worden. Mensen maken zelf keuzes. Ik zeg altijd, als er een incident is, als mensen terugvallen, primair is dat de verantwoordelijkheid van die verdachte zelf. En wij proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat ze terugvallen. Maar uiteindelijk is het niet alleen in onze handen.
Nee. Het doet wel iets met je wereldbeeld, dit werk, hè? Je mensbeeld vooral.
Ja, toch merk ik niet dat het bij ons leidt tot cynisme.
Dus, bij jou persoonlijk?
Ook niet, nee.
Officier van justitie geweest. Dan zie je ook niet de mooie kanten van de mens. Nu reclassering.
Nee.
Je houdt je bezig met wat we allemaal verkeerd doen.
Dat klopt. En tegelijkertijd zie je ook hele mooie dingen. Ik bedoel, je ziet ook slachtoffers die op een hele volwassen, een hele goede manier omgaan met de verschrikkelijke dingen die ze is overkomen. Je ziet verdachten en veroordeelden die iets willen van maken van hun leven en er ook echt uitkomen.
Je ziet ook onverbeterlijke herhaalde criminelen die maar in de fout blijven komen.
Klopt. En je ziet ook, laat ik dat ook eerlijk zeggen, de hele samenleving voorbij komen.
Ja.
Het beeld van de creepy crimineel, die is te herkennen op afstand, dat ben ik al lang kwijt, want het kan ook gewoon een buurman zijn die er keurig netjes uitziet, maar ondertussen de verschrikkelijkste dingen doet.
Ja. Nou, het laatste vind ik niet heel geruststellend. Maar dan toch, raakt het jou dan niet persoonlijk?
Ja.
Kan je dat van je afschudden aan het einde van de dag?
Nee, het moet je ook persoonlijk raken. Kijk, als je dit werk doet en je bent een soort automaat, dan moet je stoppen.
Ja.
Dus het moet je wel persoonlijk raken en tegelijkertijd moet het je niet beïnvloeden.
Hoe raak je het kwijt dan?
Dat is bij heel veel mensen verschillend. Primair
slaat je vrouw een keer en dan ga je weer doorgaan.
Nee, primair op het werk. Hè. Dus er zijn bij ons op het werk praten we heel veel met elkaar over hoe, wat het met je doet. En dat hoort ook een beetje bij ons werk. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je ook andere manieren. Ik zeg altijd tegen onze collega's, doe mee in de samenleving ook op een normale manier. Sluit je er niet vooraf. Ga gewoon bij een sportclub. Doe leuke dingen op de school van je kinderen. Sporten, dat doe ik zelf heel veel. Ja. Zodat je je hoofd leeg kan maken. Zorg voor een goed evenwicht.
Een belangrijk speerpunt, misschien heeft dat hier wel mee te maken, is de buurt. Dat is dat andere speerpunt, wel de buurt en bias. Reclassering is weer sterker aanwezig in bepaalde buurten.
Ja.
Amsterdam-Zuidoost, Rotterdam-Zuid en Eindhoven, Woensel-West volgens mij. Heeft dat hiermee te maken dat jullie daar zichtbaar willen zijn?
Ja, want uiteindelijk, kijk, reclassering vindt plaats in die samenleving. Hè? Dus niet in een gevangenis met muren, maar in die samenleving. Dus je moet ook zijn op de plekken waar er gewoon gedoe is en waar er veiligheidsproblemen zijn. Waarom? Dan kunnen we, als we daar in die haarvaten van die samenleving zitten, kunnen we beter adviseren aan rechters en officieren. Maar je kan ook beter aansluiten bij lokale initiatieven.
Zoals de buurtrechtbank bijvoorbeeld.
Ja, dat is prachtig. Daar ben ik een groot voorstander van. Ik ben onder andere in Eindhoven geweest, maar het zit op meer plekken in Nederland inmiddels. In Amsterdam gaan ze het ook doen, in Rotterdam gaan ze het doen.
Wat is het?
Ja, je ziet, ik ben in Eindhoven geweest, daar zie je gewoon een rechter in een zaaltje zitten midden in die wijk. Dus er is geen hoge drempel van een statig gerechtshof in Den Bosch. Maar mensen gaan in hun eigen wijk naar de rechter. Die heeft wel een toga aan, maar alle partijen zitten daar om tafel. Het is redelijk informeel. En wat daar gebeurt is niet alleen kijken naar, wacht, je hebt een keer dronken gereden. Maar ze kijken ook naar huurproblemen, ze kijken ook naar allerlei andere zaken. En proberen dan met elkaar tot een goede oplossing te komen. Ja, dat is niet voor alle zaken geschikt. Dus de grote zaken moet je gewoon doen in die
rechtbank. Maar buurtbewoners zijn op die manier ook veel meer betrokken.
Ja, het is hun rechtbank. En zij kunnen ook in die zittingszaal een woordje doen voor iemand. Ze begeleiden mensen. Ze proberen dus niet alleen die strafbare feiten, maar het totale leven van iemand in beeld te brengen en op daarop goede manier op in te grijpen. Veel mensen snappen het ook niet, laten we ook eerlijk zijn. Heel veel mensen die in de rechtbank komen, snappen er gewoon helemaal niks van. En dit is een laagdrempelige manier om dicht bij de problemen een oplossing te vinden. Ja, ik denk dat voor een bepaald type zaken is het een hele goede oplossing.
Ja, maar niet voor geweldsdelicten of zo, denk ik.
Nee, er zijn grenzen. Ik denk bijvoorbeeld inderdaad geweldsdelicten, zedenzaken, de georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Daar moet je, in mijn visie, dat moet je juist niet in die buurt doen. Dat levert ook allerlei veiligheidskwesties op. Die moet je vooral blijven doen in die rechtbanken. Maar dit soort, ik noem het altijd leefbaarheidszaken, die de leefbaarheid van die wijk raken. Vernielingen, overlast, burenruzies. Ja, die kun je uitstekend in die wijkrechtbank.
Ja, en het is begonnen in Eindhoven en waait nu uit over het Nederland.
Ja, klopt. En wij zijn daar graag bij.
Ik zie de technicus heeft
kaart. Van deze blij.
Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
En dan zeg ik meestal nog even dat je kan bellen. Dus om 11 uur 020 468 4x0 kunnen luisteraars reageren.
Oké, tot zo, Iwan. Je luistert naar BNR's Big Five van de misdaad en straf. Met vandaag de gast Johan Dak, directeur van Reclassering Nederland. Ik las in verschillende nieuwsberichten dat reclassering steeds meer te maken krijgt met zwaardere criminelen. Kun je daar voorbeelden van noemen?
Ja, dat kan eigenlijk in alle soorten van ons werk. Het kan zijn dat mensen een werkstraf krijgen en met een kogelvrij vest naar het werk komen omdat ze zelf target zijn om geliquideerd te worden.
Dus dan moet iemand een plantsoen bij schoffelen en die doet er met de kogel weer een vest aan?
Ja, als wij dat weten, doen we dat natuurlijk niet hier in het plantsoen, maar dan plaatsen we mensen op een plek waar die wat veiliger
is. Dat maken jullie in de praktijk mee?
Absoluut, ja. Dus dat is een voorbeeld, maar we maken het ook mee, want we zijn ook betrokken bij ex-gedetineerden. Als mensen lang gezeten hebben, komen ze aan het eind van hun straf, komen ze in een voorwaardelijke deel terecht, gaan ze de samenleving in. Mm-hmm. Onder allerlei voorwaarden.
En die voorwaarden worden door jullie gecontroleerd?
Die worden door ons gecontroleerd. Deze mensen hebben allemaal een enkelband, zeer intensief worden die begeleid. Maar er zitten ook dus moordenaars tussen, er zitten mensen uit georganiseerde misdaad tussen. En die krijgen wij ook als klant.
En dus verandert het werk daardoor?
Ja, wij hebben gekeken wat is daar de meerwaarde van de reclassering. We hebben het lang gehad over de reclassering. Proberen mensen op het goede spoor te krijgen. Bij deze categorie zitten we iets minder op het... we proberen ze op het goede spoor te krijgen, maar vooral om ze te controleren. En om ze iets minder ook te motiveren tot gedragsverandering. Deze mensen kiezen vaak voor de criminaliteit. En dat betekent dus dat we vooral op de controle toezicht zitten. En we hebben onze werkwijze aangepast. Dat we ook veel kritischer kijken van kunnen we het op een veilige manier doen.
Ja. En dus op die manier, de manier van werken is daar ook aangepast?
Ja, we hebben een speciale werkwijze voor, dat noemen wij voor deze buitencategorie. Ja. En daar betekent onder andere dat we altijd met z'n tweeën dat doen, nooit een reclasseringswerker alleen. We kijken heel goed naar welke informatie er is. We spreken bijvoorbeeld niet bij mensen thuis, maar op politiebureaus. We schermen onze mensen meer af. Dus dat voor een kleine groep, ik zeg er wel bij, dus, we hebben rond de 80.000 cliënten en dit is ongeveer 150 man, allemaal bijna. Dus het is een relatief kleine groep. Maar we zien wel daar echt een verharding in. En we zijn ook echt bezig om te kijken hoe kunnen we dat...
Maak je zorgen om je medewerkers?
Ja, ik maak me wel zorgen om de veiligheid. Ik ben blij dat we zo'n werkwijze ontwikkeld hebben, zodat we meer inzicht hebben. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van informatie van andere partijen. We weten niet alles. Dus ik maak me wel zorgen om hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Nou, die werkwijze helpt daarin. Maar we moeten altijd alert blijven en blijven doorontwikkelen.
Dus het klinkt bijna alsof het wachten is op een incident.
Nou, dat proberen we juist te voorkomen door die werkwijze. Dus bijvoorbeeld door op zo'n politiebureau af te spreken. Ja. En te zorgen dat we altijd met z'n tweeën zijn. Ja. Proberen we echt te voorkomen dat het gebeurt. En er zijn ook grenzen aan. Kijk, er zijn reclasseringsorganisaties in de wereld die uniformen dragen, die handboeien hebben, die wapens hebben. En wij hebben een traditie, een hele lange traditie, dat we dat niet doen. Dat we een zelfstandige organisatie zijn zonder uniformen, met echt een heel andere signatuur. Ja. Dat proberen wij ook vast te houden. En met deze werkwijze hebben we in ieder geval een manier gevonden om met deze cliënten om te gaan.
We hadden 3 stellingen aan het begin van dit uur. 1 stelling, daar zijn we nog niet op teruggekomen. Die wil ik toch met je behandelen. Het was zwaarder straffen leidt tot een veiligere maatschappij. Daarop zei je nee.
Klopt. Ja.
Terwijl we wel zwaarder zijn gestraft in Nederland de afgelopen jaren.
Dat leidt niet per se tot minder strafbare feiten. We hebben het natuurlijk al gehad over de werkstraf. Hè. De werkstraf zorgt er evident minder voor dat er mensen in herhaling vallen.
Maar heeft het iets te maken met het maatschappelijk sentiment dat wij als Nederlanders denken, ja, werkstraffen, het zijn geen echte straffen, celstraffen.
Ja, dat valt mee. Dat is wel het beeld. Hè. Ik word ook op feestjes aangesproken over, is het wel streng genoeg en is die reclassering niet soft? Maar als je kijkt naar, we hebben net, is heel recent, een onderzoek gedaan onder de burgers van Nederland. Wat vinden jullie eigenlijk van de werkstraf? Wat vinden jullie van de enkelband? En dan zie je dat 2/3 van de Nederlandse bevolking de werkstraf een heel goed alternatief vindt voor de korte celstraf. Bij lichte misdrijven zeg ik er dan wel bij, want dat was de vraag. En je ziet ook dat er draagvlak is voor de enkelband. Dus ik denk dat het draagvlak onder de bevolking best groot is. Mm-hmm. Wij kunnen ook die projecten vinden. Dit onderzoek laat ook zien dat het draagvlak is. Alleen je ziet wel dat er de laatste 10, 20 jaar met wat meer aversie vanuit de politiek wordt gekeken naar de werkstraf. En dat baart mij zorgen.
Ja, en dan, want vanuit de politiek wordt bijvoorbeeld gezegd, afgelopen januari was volgens mij, werd er een wetvoorstel aangenomen voor een uitbreiding van het taakstrafverbod.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld geweldplegers tegen mensen met een publieke taak, ambulancemedewerkers, politie, komen niet meer weg met de taakstraf. Nee, hup, de cel in. Dat is een voorbeeld van strenger straffen.
Ja, klopt.
Maar als ik dan luister naar wat je zegt over recidivecijfers, dus de mensen met de taakstraf minder snel de fouten gaan, klinkt dat vrij onlogisch.
Ja, ik vind het geen verstandig iets. Want je doet eigenlijk een paar dingen. Je zegt, 1, er is een soort tweede rang straf. Wat in mijn visie onzinnig is. Want we hebben 3 hoofdstraffen in Nederland. Dat is een geldboete, een vrijheidsstraf en een werkstraf. Die staan op gelijke voet. Die zijn niet voor alle delicten geschikt. Maar die moet je wel in de gereedschapskist van die rechter laten. Dat is ook het tweede.
En het is niet dat de gevangenisstraf de beste straf is en de rest een alternatief, bedoel je?
Nee, nee, zeker niet. En die gevangenisstraf hoort soms wel. Vorige week werd er nog voor de rellen in Eindhoven werd er 10 maanden gevangenisstraf opgelegd door een rechter. Dus er worden gewoon ook door die rechters worden er zware straffen opgelegd. Maar alleen wat dit wetsvoorstel doet, is het uitsluiten van louter een werkstraf opleggen. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Het is niet de eerste keer.
Nee.
Het is al de derde keer. Er zijn al 2 keer eerder beperkingen geweest op dat je een taakstraf kan opleggen. Ja, en ik denk dat daar geen enkele reden voor is. Die rechters leggen hele verstandige straffen op. Die taakstraf, daar komen ze notabene bij ons uit de hele wereld voor om te kijken hoe we dat hier doen. En onze eigen politiek, die neemt dit wetsvoorstel aan. Dat mogen ze, want daar gaan ze over. Maar die neemt dit wetsvoorstel aan, waardoor de taakstraf teruggedrongen wordt.
Maar zij hebben diezelfde cijfers toch ook in Den Haag, denk ik dan? Dus
ja.
Hoe kan dat dan? Wat is de verklaring voor de roep om strenger straffen vanuit Den Haag?
Nou, misschien laat ik bij mezelf beginnen. Ik denk dat we ook beter moeten laten zien wat zo'n werkstraf inhoudt. We zijn ook echt op zoek om dat verhaal veel beter te vertellen. Dat helpt in ieder geval. Dat onderzoek laat ook zien dat we onder de bevolking wel echt gewoon brede steun. Hè. 2 op de 3 Nederlanders steunt dat wij werkstraffen in plaats van korte celstraffen opleggen.
Maar toch in Den Haag hoor je dus die roep om juist strenger straffen, gevangenisstraffen, taakstrafverbod.
Ja.
Wat gebeurt daar dan?
Nou ja, het is toch het imago, denk ik, van de werkstraf. Er is jaren geleden, ik weet niet of je het nog weet, maar was er een uitzending van een televisieuitzending van Zembla over dat er werkstraffen werden opgelegd bij moord en bij zedenzaken. Daar is toen onderzoek naar gedaan, dat bleek heel erg reuze mee te vallen. Maar dat is wel het beeld van er wordt bij zware misdrijven wordt er een werkstraf opgelegd. En dat is een beetje blijven kleven aan die werkstraf. En daardoor is die inmiddels al een paar keer ingeperkt. En,
dus jullie moeten dat beter gaan uitleggen, zeg je?
Nou, dat laat ik in ieder geval bij mezelf in. Wij gaan het ook uitleggen. Ik leg het ook uit aan mensen in Den Haag. Maar we leggen het ook uit, zoals hier nu, maar ook op allerlei andere plekken. Want ik denk echt dat we een goedkopere en een effectievere straf hebben dan die gevangenisstraf. En er is geen enkele reden om een taakstrafverbod in Nederland op te leggen. Want we hebben hele verstandige rechters en hele goede sancties.
Ja, en die roep om zware straffen leidt niet tot een veiliger maatschappij, zeg je?
Nee, je kan 2 kanten op. Hè. Dus als mensen onverbeterlijk zijn en die gaan de gevangenis in, kunnen ze tijdens die gevangenisstraf, in de regel, kunnen ze geen nieuwe strafbare feiten plegen. Dus dat helpt een tijdje als je ze opgesloten hebt. Maar als ze daarna weer terugkeren, zijn de recidivecijfers van mensen die gezeten hebben vele malen hoger dan mensen die of een werkstraf hebben gehad of een enkelband in combinatie met allerlei andere voorwaarden.
Die kettingvraag die ik kreeg van Uri Rosenthal, die mag je weer doorpassen naar mijn volgende gast. Dat is Disa Gironet, officier van justitie. Wat zou jij willen vragen?
Ja, zij heeft een heel interessant boek geschreven. Mijn oud-collega Disa. En ik heb het gelezen een tijdje geleden. En wat mij opviel, ik ben het heel erg eens met veel van wat zij schrijft. Maar wat ik wel een beetje moeilijk vind, is zij probeert, het gaat over misdaad en mededogen. Meer compassie in het strafrecht. Uh-huh. Maar zij probeert dat allemaal te focussen in de fase van de berechting. Dus op die zitting moet eigenlijk alles gebeuren. Terwijl ik denk, en dat is mijn vraag, Disa, zou het niet veel verstandiger zijn om ook dat mededogen veel meer voorafgaand aan de zitting en nadien, tijdens de straftenuitvoerlegging, onder andere bij de reclassering, om daar over het mededogen te spreken. Dus zou het niet interessant zijn om het uit te breiden en niet alleen maar in die berichting, maar ook daarna.
Ja, om daar ook het mededogen terug te zien. Ik ga het er morgen voorleggen aan Disa Gironet. Morgen de gast dus in deze week van misdaad en straf hier bij BNR's Big Five. Vandaag sprak ik met Johan Bak. Dank voor de komst.
Graag gedaan.
Directeur van Reclassering Nederland, een oud-officier van justitie. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in onze app, in de BNR-app. En ook op bnr.nl. En nu op deze zender zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Dan gaat het hebben over KPN. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.